Goedemorgen gemeente, belangstellende gasten. Van harte welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee, dominee Tramper, hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 19 mei, eerste Pinksterdag, hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. En in de avonddienst dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. Maandag 20 mei, tweede Pinksterdag, hoopt om 9:30 opnieuw dominee Tramper voor te gaan. D.V. aanstaande dinsdagavond, 14 mei, is er weer een avond van de moederkring Maria in de oude school. Marieke Griffioen hoopt te komen spreken over het thema mediaopvoeding. De inloop is vanaf 19:30 en om 20:00 willen we beginnen. Alle moeders, heel hartelijk welkom. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering die gepland staat voor aanstaande woensdagavond. De collecte, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de bijdrage aan de zorginstellingen. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken in de gemeente en we denken in het bijzonder aan mevrouw Averkerk van der Vlist uit Bodegraven, die met benauwdheidsklachten is opgenomen in het ziekenhuis in Gouda. Inmiddels mag het weer beter met haar gaan. Olivia van den Bogart uit Driebrugge, die komende vrijdag naar het ziekenhuis moet voor een ingreep waarbij haar keel en neus amandelen zullen worden verwijderd. We denken op deze moederdag in de voorbeden ook aan alle moeders in de gemeente. We willen de heren ook om een zegen vragen over de evangelisatiefolders die in verband met Pinksteren deze dagen in onze dorpen worden verspreid. En we willen voorbeden en dankzegging doen met onze jongeren. Voorbeden voor hen die deze week aan hun examens beginnen. En dankzegging met de jongeren van onze JV. Zij mochten gisteren weer veilig terugkeren na een verblijf van enkele dagen met elkaar op Schiermonnikoog. En wat ook wel goed is om te benoemen, een speciaal woord ook van dank aan de leidinggevenden. Aan David, Margreet en Gerben, die ook ja, toch een aantal dagen van hun tijd hebben vrijgemaakt om met de jongeren ook op te trekken. Heel belangrijk en heel veel dank daarvoor. Ook voor alle overige leidinggevenden die daar ook ja, hun tijd en energie ook in willen stoppen. Dank ook namens de kerkraad. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is, in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk, dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 74, het tweede vers en ook het twintigste. 22 van Psalm 74. Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 6, vanmorgen vers 5. Want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? 5 van Psalm 6, na het amen op de heilige wet van de Heere, onze God. En hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt, 2 geboden. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw goede hand spaart ons leven. Brengt ons bijeen in uw huis, bij uw woord. Wat een oneindige zegen. U laat de zon opgaan en u geeft ons deze Sabbat waarop wij gedenken uw opstanding. De dood overwonnen, het graf. En nu bent u, Heer Jezus, opgevaren naar de hemel. En u zit aan de rechterhand van Vader. Mogen we vanmorgen tot u komen. Onze knieën buigen en onze harten opheffen naar u, die leeft en die als de grote hoge priester voorbeden doet en als de grote koning regeert over hemel, zee en aarde, ook over uw kerk. Heer Jezus, U bent opgevaren en uw woord zegt dat u deelt gaven uit. En mogen we u erom vragen dat u dat vanmorgen ook doet. Dat u uw zegen geeft aan uw woord en aan de verkondiging ervan. Gaven. Heilrijke gaven. Genadegaven. Wilt u vanmorgen licht geven voor hen die in duisternis dwalen? Leven voor hen die omklemd zijn met banden van de dood, van de zonde, wat we van huis uit alle zijn. Verlos ons. Heere, als we in boeien zijn geslagen en onszelf niet kunnen verlossen, wilt u het doen? Geeft u barmhartigheid en troost als we ongetroost zijn en het moeilijk hebben, geen weg weten, hoop aan hopelozen, waarheid hebben we ook zo nodig, Heere, onmisbaar, want wij zijn van de leugen. Wilt u daarom komen en die gave van waarheid ook aan ons uitdelen? Wilt u rust geven voor hen die onrustig zijn? Vrede voor hen die geen vrede kunnen vinden? Ja, Heere Jezus, we bidden van u, geeft u vanmorgen zichzelf. U en uw gerechtigheid. U en uw bloed. U en uw volmaakte leven. U en uw gehoorzaamheid aan de heilige, zo goede, heerlijke wet. U en uw lijden en sterven. Opdat we in u onze schuilplaats mogen vinden vandaag. Ach, Heer Jezus, u geeft gaven. En dat is ook wat u zelf in uw woord laat verkondigen aan hen die wederhorig zijn, ongehoorzaam, aan rebellen, aan opstandelingen. Zo bent u en we bidden van u. Mogen we het vanmorgen zien in een oprecht geloof. Werk het Heilige Geest waar het nog niet is. Schep het en gebruik er uw woord voor. En waar u het wel heeft gewerkt, zou u het daar willen versterken. En zo in ons midden willen komen. En dat als één die dient. Heere, help ons. Als we geroepen zijn om uw woord te verkondigen, geef ons vrijmoedigheid. Onafhankelijkheid van wie ook. Maar diepe afhankelijkheid van u, Heere Jezus. Mogen we vanmorgen preken voor u. En wilt u ons leiden door uw geest en dat we uw woord recht mogen snijden. Zegent u degene die een taak hebben. De organist, wees hem nabij. En de koster, dank voor alle goede zorg. En de man van beeld en geluid. En geeft u, Heer, dat mensen thuis ook de dienst mogen meebeleven. En wil ook daar uw zegen geven. En we bidden ook voor de mannen en broeders van de kerkenraad. Dank, Heere, dat ze hier om ons heen mogen zijn. En wilt u hen uw heilige geest ook geven. En we bidden van u zegen ook zij die bij onze kinderen zijn. De oppas, ook een voorrecht, Heere, dat het kan. Wees in het midden. En zo leggen we deze dienst in uw handen. Wilt u opening geven in de schriften, het licht van uw geest. Zegen andere gemeenten in onze buurt. Verder weg, overal waar uw kinderen samenkomen, breidt uw koninkrijk uit. En breek het rijk van de Satan af. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan de schrift opnieuw openen in Romeinen 11. Het slot van een drieluik over de toekomst van Israël. Zo staat het bij mij althans boven in hoofdstuk 11. Toekomst van Israël. Ik stel voor dat we gaan lezen uit Romeinen 11 vanaf vers 25 en dan tot het einde. Romeinen 11, vers 25 tot en met 36. En apostel Paulus schrijft daar, geïnspireerd door de Heilige Geest, als volgt. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat u niet wijs bent bij uzelf. dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Zoals geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want zoals ook u eertijds goden ongehoorzaam bent geweest, maar nu barmhartigheid hebt verkregen, door deze ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen alle onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun alle barmhartig zou zijn. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zij de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Laten we gemeente ter inleiding op de verkondiging samen gaan zingen uit Psalm 83 en daarvan vers 3, 7 en 9. 3. Zij, de vijanden van Israël, zeiden stout en heet op buit, kom aan, men roeien gans Israël uit. En ook het 7e en 9e vers van Psalm 83. Gemeente, het verhaal gaat dat de Franse koning Lodewijk in de 18e eeuw op zeker moment in zijn paleis aan een filosoof de vraag stelde: hoe kun je weten dat er een almachtig goddelijk wezen is? En daarop zei die geleerde: de Joden, sire, de Joden. Let op de Joden. Let op hun geschiedenis. Want als je op de geschiedenis van de Joden let, ja, dan is het niet moeilijk om te geloven dat God bestaat. Opmerkelijk antwoord dat deze man gaf, nietwaar. En deze filosoof bedoelde te zeggen: zie wat het Joodse volk de eeuwen door heeft meegemaakt. En is het dan niet een groot wonder dat het er nog is? Vele volken zijn in de loop der eeuwen uitgestorven. Dit volk niet. Dit volk leeft. En als je enigszins op je laat inwerken, al dat wat dit volk de eeuwen door heeft meegemaakt. Het lijden, diepe lijden. Oh, het onrecht, de verschrikkingen. Wel, dan moet je, daar kun je niet anders dan zeggen: het is door de hand van de Heere dat dit volk nog niet is uitgeroeid. Toch, de Joden, sire, let op de Joden. God houdt dat volk in stand. Tot op de dag van vandaag, ook nu. Nu het opnieuw zo te kampen heeft met erupties van haat en geweld wereldwijd. Nu het antisemitisme schrikbarend toeneemt in de steden, op universiteiten, in de politiek, op social media. En het richt zich niet alleen op de Joden zelf, om wie ze zijn, maar het richt zich ook op hun land, dat hen zo lief en dierbaar is, Israël. Terwijl Israël vandaag de dag een verdedigingsoorlog voert vanwege 7 oktober, de grootste pogrom sinds de Tweede Wereldoorlog, waarbij ouderen en jongeren en kinderen, ja zelfs baby's, hè, baby's, op brute wijze om het leven werden gebracht, durven politici en opiniemakers in het Westen het aan om met de beschuldigende vinger naar Israël te wijzen en dit land te betichten van nota bene genocide, volkerenmoord. Oh, zo'n omgekeerde wereld, wat een onrecht. Maar één ding is zeker. En wat er ook gebeurt, en het is huiveringwekkend. En wat kan het veel met je doen? Wat kan het ook veel verdriet in je hart geven? Maar één ding is zeker, God laat zijn volk niet los. God houdt het vast en hij is uit op het heil van Israël, zoals hij ook uit is op het heil van de Arabische volkeren om dit volk heen. Dat God het Joodse volk vasthoudt, is wat het woord ons voorhoudt. En dat is ook wat de apostel Paulus schrijft. In het gedeelte in zijn Romeinenbrief, waarin hij in het bijzonder ingaat op de toekomst van Israël, hoofdstuk 9, 10 en 11, heeft God zijn volk buiten de deur gezet? Oh nee, zegt Paulus, helemaal niet. Integendeel, het is niet wat God heeft gedaan. Daar schrijft hij over. Hè? Meer dan 1300 woorden wijdt hij aan Israël. En dan aan het eind, hoofdstuk 11, dan geeft hij een korte samenvatting. Een aparte paragraaf van wat hij daarvoor heeft gezegd. Vers 28 tot en met 32. En dat is waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heere willen stilstaan. Twee dingen staan in dit gedeelte centraal. Vers 28 tot en met 32. Twee dingen. In de eerste plaats, hoe de Heere dit volk ziet. Want Paulus schrijft in vers 28 en 29. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij de beminde, om der vaderen wil. Want de genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. De tweede plaats, wat de Heere met dit volk voor heeft. Vers 30 en 31, 32. Paulus zegt, want zoals ook u eertijds goden ongehoorzaam bent geweest, maar nu barmhartigheid heeft verkregen door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden verkrijgen. Want God heeft hen alle onder de gehoorzaamheid besloten, opdat hij hun alle zou barmhartig zijn. Dat brengt me bij het thema voor de prediking van morgen, net als de vorige twee keren. Verwachting voor Israël. Twee gedachten in de eerste plaats. En hoe de Heer het Joodse volk ziet. En in de tweede plaats, wat de Heer met het Joodse volk voor heeft. Gemeente, stel dat je op een dag iemand ontmoet en je zegt tegen die persoon, je bent mijn vriend en je bent ook mijn vijand. Zo zie ik je. Nou, ik denk dat je dan misschien wel even je wenkbrauwen fronst. Want dat kan toch eigenlijk niet. Je kunt niet én je vriend zijn en je vijand. Toch? Het is of het één of het ander, maar allebei tegelijk. Ja, dat is onmogelijk, nietwaar? En zo is het ook. En toch, is dit waarvan sprake is in de verhouding tussen God en Israël, zijn volk. Israël is voor de Heere een vriend. Israël is voor de Heere ook als een vijand. Zowel het een als het ander. Een vriend en ook een vijand. Dus wat Paulus zegt, vers 28. Hij zegt, als hij zijn visie op het Joodse volk samenvattend weergeeft, dan zegt hij, zij zijn vijanden naar het evangelie. Wat betreft het evangelie. En zo voegt hij eraan toe, beminde voor wat betreft de verkiezing. Zo ziet Paulus het. Zo ziet de Heere het. Ah ja, maar dat kan toch niet? Toch? Nou, dat is ook zo. Dat is een situatie die onhoudbaar is. En vriend en vijand. Dat vraagt om een oplossing. Om een ontknoping. Dat kan niet zo blijven. Nou, dat is ook zo. En dat blijft ook niet zo. Dat gaat ook naar een ontknoping toe. Dat is waarover Paulus juist schrijft. Dat is wat we vandaag ook hopen te zien. Maar eerst het eerste. Zij zijn, wat betreft het evangelie, vijanden om uwentwil. Zij. Het Joodse volk. De 12 stammen. Israël. Het letterlijke Israël. Zij, zegt Paulus. En ik dacht bij de voorbereiding, wat moet er toch wel niet in het hart van Paulus zijn omgegaan toen hij dit opschreef. Vijanden voor wat betreft het evangelie. Als het gaat om de boodschap van vrije genade, verzoening door voldoening. Paulus zegt, dat kunnen we niet anders zeggen dan dat ze er in algemene zin gesproken vijandig tegenover staan. Ze willen het niet horen. Ze stoppen hun oren ervoor toe. Jezus, weg met hem. En zijn dienaren, zijn volgelingen, weg met hen. Dat is wat Paulus zelf ook heeft ervaren, tot zijn grote verdriet. Hij is door zijn broeders veracht, vervolgd, vijanden. Hoe? Waar zit hem die vijandschap in? Nou, ten diepste om wat in hun hart leeft. En ja, laat ik het er vanmorgen meteen bij zeggen, want we hebben geen enkele reden hoor om ons vanmorgen, en we mogen deze dingen wel echt met schroom overwegen en ook verkondigen, hè? Want wij zijn geen haar beter, we zijn van dezelfde lap. Wat in hun hart leeft, dat leeft ook in ons hart. Wat leeft in hun hart? Wel, Paulus zegt in Romeinen 10 vers 3, zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Met andere woorden, ze zoeken zichzelf aanvaardbaar te maken voor God. Door eigen doen en laten. Door de wetten onderhouden, de geboden, de regels. Doe het goede en je krijgt het goede en God zal je zegenen. En dat wij niet in staat zijn om het goede te doen, maar dat wij, ja, wat Paulus zegt in Romeinen 3, hè, door en door verdorven zijn tot in de bodem van ons hart en daarom het heel de wereld verdoemelijk zijn voor God. De Joden stoten zich eraan, willen er niet van weten. Wij ook. Heeft het al ontdekt? Dat is ook waarom zij en ook wij niet van Christus Jezus willen weten, de zaligmaker van de zonde. Ben ik zo slecht? Zo verdorven? Moet God voor ons behoud mens worden? Nou, dat niet. Zo slecht toch ook weer niet. Zie? Vijanden. Voor wat betreft het evangelie, dat is in de tijd van Paulus zo. En dat is ook in de tijd waarin wij leven zo. Ik las van de week een vraaggesprek met dominee Ben Butter, christelijke predikant, onlangs overleden, heeft een heel mooi boekje geschreven over Israël, de toekomst van Israël. En die man had grote verwachting voor Israël en is in Toronto, hè, in de buurt van Toronto heeft hij gewerkt. En ook contact willen zoeken met de grote orthodox-joodse gemeenschap daar. En hij zegt, het heeft mij toch verbaasd hoe gesloten die gemeenschap is voor de boodschap van vrije genade. Contacten willen zoeken de jaren door en toch weerstaan. Ik herinner mezelf een gesprek wat we mochten bijwonen met een rabbijn in Nederland. En op een gegeven moment, het ging over zijn werk en over zijn persoon, zijn levensverhaal, indrukwekkend. Op een gegeven moment werd hem de vraag voorgelegd, in alle voorzichtigheid, hè, van hoe denkt u nu over Jezus van Nazareth? En toen zei hij heel kortaf, dat heeft onder ons geen plaats. Punt. Dat heeft onder ons geen plaats. Zie. En zeker, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat in het verleden is gebeurd. Het is het moment waarop Paulus deze woorden schrijft en het moment waarop wij deze woorden mogen lezen, liggen 20 eeuwen. En dat zijn eeuwen waarin de kerk, het Joodse volk, onnoemelijk veel leed heeft berokkend. He? Enorm. En dat maakt, en dat is daarom ook heel goed te begrijpen, dat veel Joden terughoudend zijn in het spreken over het evangelie. Wij hebben moeite met Jezus, maar we hebben nog veel meer moeite met de volgelingen van Jezus. Is wat ze zeggen. Maar dat is wel een woord wat we ons ter harte mogen nemen. Geen moeite, zei ooit een Jood, geen moeite met Jezus, met de volgelingen van Jezus. Dat mag ons wel ootmoedig maken, toch? Klein en ook beschaamd. Wat hebben we al niet gedaan? Wat een ontzaglijk lijden. Door de kerk. Door de kerk. En dat vraagt ook in de omgang met tussen kerk en Israël en als je zelf Joden mag kennen en spreken, grote bescheidenheid, toch? Vijanden. Voor wat betreft het evangelie. Nou schrijft Paulus in Romeinen 11, hebben we de vorige keer ook gezien, het ten diepste leidt God het ook zo, hè? Ja, dat is een mysterie. Maar het is wel zo. Hè? Paulus zegt in vers 8 bijvoorbeeld, hè, dat God de Joden in een diepe slaap heeft gebracht. Oh, Voel je dat ook als je er over deze dingen overweegt? Slaap. Ogen om niet te zien. Oren om niet te horen. En hij heeft hen, vers 32 ook, onder ongehoorzaamheid besloten. Dat vele Joden zich onder het evangelie afwijzen, dat is niet iets wat God overkomt. En God heeft het voorzien. God leidt het zo. En dan zegt Paulus in vers 28, om uwentwil. Vijanden van het evangelie, om uwentwil. Dat wil zeggen, om uw behoud. Omdat God uw zaligheid op het oog heeft. Om jullie behoud. En daarmee herhaalt Paulus in feite wat hij eerder heeft geschreven. Vers 11. De val van de Joden is de zaligheid van de heidenen. Vers 12. De vermindering van de Joden is de rijkdom der heidenen. Vers 15. De verwerping van de Joden is de verzoening van de wereld. Met andere woorden, de stromen van genade heeft God heen gewend naar het Joodse volk. Maar toen het daar op een dam van ongeloof stuitte, heeft God de stromen van genade verlegd. En nu vloeien ze de heidenvolkeren door. En laat God het daar tot een rijke zegen zijn. Om uwentwil. Dan gaat de hand van God gaat erachter schuil. God leidt het zo. De dam van ongeloof. In de synagogen. En dan naar de heidenen. God zegt, zo wil ik het. Het is mijn hand. Omdat ze het evangelie verwerpen. Gaat het eerst naar de heidenen en zal ik ervoor zorgen dat vele heidenen uit alle tongen en natiën, ook uit Singapore, het zullen aannemen. Ook daar. Wereldwijd. Zo leidt God het, opdat ook wij het evangelie mogen horen. Opdat ook ons het evangelie van vrije genade wordt verkondigd. Opdat ook u mag horen van zonde en genade. Is wat God wil. Oh, wat een voorrecht. Wat een zegen. Maar wat een verantwoordelijkheid ook. Dat je het woord hebt. Wat doe je ermee? Hoe ga je ermee om? Is het je dierbaar, het woord? Is dat waar je dagelijks in zoekt? Waar je in woont? Heeft het woord je hart al ingenomen en je verbroken? Nu, dat is het ene, vijanden. Nu tweede, zij zijn ook vrienden. Ja, dat staat er eigenlijk haaks op, hè? Ja, dat is ook zo. Maar toch, Paulus zegt het, hè, zij zijn ook voor wat de verkiezing betreft de beminde, geliefde om der vaderen wil. Geliefde zijn ze ook. Heeft ze gezien van de week? Vele, beminde. Vele Joden, bemind door God, heel dat volk. Grijs het in je hart. De beminde, want deze woorden betekenen hè, dat God het Joodse volk lief heeft. Hij bemint Israël. Hij laat het niet los, ook al laat het hem los. Hij hem niet. Hij houdt het vast. Hij bemint het. Hij bewaakt het. Hij ziet erop toe. Hij beschermt het. Het is een oogappel. Raak het maar niet aan. Het is de gevoelige plek. Als je zijn oogappel aanraakt, dan raak je hem zelf aan. Het zal niet zonder gevolgen blijven. Er gaat de gedachte in door mijn hoofd van Winston Churchill. Maar hij zegt zoiets van, God zal de naties oordelen. Nadat de naties omgaan met Israël. De landen, de volkeren. En de Joden zijn door God bemind. En zegt Paulus vanwege de verkiezing. Dat wil zeggen, vanwege het feit dat hij dit volk uit vele andere volken heeft verkoren als zijn eigen volk. Hij heeft vele volken gezien. En hij zegt, dit is mijn volk. En je blijft er vanaf. Het is mijn volk. Door mij bemind. verkoren. Nee, niet omdat dit volk iets bijzonders heeft in zichzelf. Omdat het in zichzelf iets aantrekkelijks heeft, iets aangenaams of zo. Helemaal niet. God heeft het soeverein uitgekozen, zijn eigen wil. Hij zegt, dit volk heb ik mij geformeerd vanwege mijn wil. Ik wil het, soeverein, verkoren. En toen de Heere de mensheid zag, na de zondeval, vele miljoenen mensen en al die volkeren bijeen, toen heeft God Israël uitgekozen en apart gezet en let op. Om uit dit volk geboren te worden. God, dit volk, om uit dit volk geboren te worden. God wilde God blijven en mens worden. Hij zegt, door dit volk van Abraham word ik mens. Hij is geboren. Hij is opgegroeid. Joods jochie, besneden. Hij is naar het kruis gebracht. Als een Jood. Koning der Joden. Hij is opgestaan nadat hij in het graf is gelegd. Opgewekt en opgevaren ten hemel. God is uit dit volk geboren. In de hemel aan de rechterhand van God de Vader. Zit een Joodse man. Nou, dat ze. Ja. Joodse man. Die echt God is en echt mens. Jood. Zie. Om zondaren te verlossen. Uit de macht van de zonde is God mens geworden. Uit het Joodse volk. Verkoren. En daarom zijn ze de beminden. Om der vaderen wil, zegt Paulus ook, hè? Omwille van de patriarchen. Abraham, Isaac en Jacob, aan wie de Heere rijke belofte heeft gedaan. Een verbond opgericht met de vaderen. In dat verbond beloofde de Heere land. Onvoorwaardelijk hoor. Land, nageslacht en een kind. Het kind. De Heer Jezus Christus en in hem vergeving van zonden. Eeuwig leven, de rijke belofte van het genadeverbond. Nu, het is omwille van deze belofte aan Abraham, Isaac en Jacob dat God het Joodse volk vasthoudt. Want, zegt Paulus in vers 29, hij zegt de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Al die beloften, al die gaven, wat God geeft, de roeping ook. He, om Israël apart te zetten, zodat Israël een licht is onder de volkeren. Paulus zegt dat zijn gaven, die de Heere geeft, waarvan hij niet berouw krijgt. Hij heeft ze niet gegeven en zegt, ja, nou neem ik ze toch maar terug. Ik heb er spijt van. Nee. Ik kom erop terug. God krijgt er geen berouw van. Onberouwelijk in het hart van de Heere leeft, wat de dichter van Psalm 89 zegt. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging. Dat blijft vast en onverbroken. En daarom, de Joden zijn en blijven Gods beminde, zijn oogappel. Laten we dat niet vergeten. Hebben we wel gedaan als kerk. Zij de beminde afgedankt. Zij het uitverkoren volk zijn wij. Kerk, wij in de plaats van Israël gekomen. Wij vervangen Israël. Oh, vele christenen uit de heidenen hebben hun oudste broeder, Israël, zo goed als helemaal uit het oog verloren. Niet alle, gelukkig. Maar velen wel hebben geen oog gehad voor dit volk. En zijn ook helemaal niet betrokken op het wel en wee van dit volk. En ik moet tot mijn schaamte belijden dat dat ook voor mij geldt. Vele jaren lang, heel geen erg. Ik leefde mijn eigen leven. Ik dacht, als ik een huis heb, een werk en een mooie baan, prima. Ga naar de kerk, Bijbel, geen erg in dit volk. Alsof het niet door God is bemind. Alsof we niet aan dit volk veel te danken hebben. Alsof de Heer dit volk niet heeft gebruikt om ons het evangelie te laten verkondigen. Alsof het niet de Joden zijn geweest die ons de blijde boodschap van genade hebben gebracht. Alsof het niet de Joden zijn geweest die in diepe bewogenheid zijn uitgegaan de volkeren in de heidenen opzoeken om het evangelie van vrije genade te verkondigen. Alsof we wel zonder dit volk zouden kunnen. O, wat aangrijpend de onkunde over en de onverschilligheid jegens dit volk. Als het u zou gelden, wat ik niet hoop, maar als het u geldt, dan roep ik u op. Leef mee met dit volk. Wees er van harte betrokken op. God bemint het. Zullen wij het niet beminnen? Zullen wij er koud en koel onder blijven bij al wat dit volk overkomt? Zie, de grote genade die God ons geeft, dat wij bij het genadeverbond mogen horen. Zie de grote onverdiende genade die de Heer ons geeft, dat ook wij mogen delen de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is allerminst vanzelfsprekend. Het is bestemd voor de Joden. Wij mogen er uit vrije genade ook bij. Dat wij mogen zingen en de naam van Sions kinderen dragen, dat is enkel genade. Onverdiend. God geeft het. En door wat voor een weg? Vijanden, om uwentwil. O, als je dat gaat zien. En als je dan ook gaat zien de zegeningen die je middelijkerwijze aan dit volk te danken hebt. Ja, de grote zegenader zelf, de Heer Jezus Christus, die uit dit volk geboren is. Daar ben ik er zeker van, dat wil de Heer je ook geven vroeg of laat, dat je oog krijgt voor dit volk. Wat dan? Waar heb je toch niet aan te danken? Vandaag is moederdag, hè? Ik, ja... Nou ja, goed, we doen dat op zondag, vooruit. Maar je dankt toch ook je moeder voor al dat wat je hebt gekregen, jongens, of niet? Of doe je dat niet, meiden? Ja, toch? Dan geef je iets en dan zeg je, ma, dank. Je hebt me het leven gegeven. Nou, hè? Wat dan? Dat is me toch wat? Als je niet kan houden van degene die het leven geeft, hoe zul je kunnen houden van iemand die het leven onderhoudt? Je krijgt het leven van je moeder, middelijkerwijs. Dan zeg je toch ook niet van, ja, je hebt het toch van God gekregen. Ja, dat is ook zo. Maar God gebruikte je moeder voor, daar ben je dankbaar voor. Zo ook dit volk. God geeft zijn lieve zoon. Door dit volk. Zal je voor dit volk je neus ophalen? Wie dit volk vloekt, zegt de Heer tegen Abraham, zal ik vloeken en wie het zegent, zal ik zegenen. Ach, als de Heer je bekeert, dan weet ik echt zeker, dan wil hij je ook de een eerder dan de ander, maar dan krijg je oog voor dit volk. En dan denk ik zo vaak aan die vrouw die me nog niet zo lang geleden zei, ach, zegt ze, toen de Heer Jezus in mijn hart kwam, zo'n wonder van genade dat hij wilde omzien naar mij, groot zondares. En dat Christus door het evangelie zich ook aan mij wilde bekendmaken. Zo onverdiend, zegt ze. Toen heb ik gezegd, o Heere Jezus, ik zal u lief hebben. Dat was mijn verlangen. En ze zegt, en toen voegde ik er ook aan toe. Uw volk is mijn volk. Ja, krijg je zijn volk ook lief, wat dacht je dan? Dacht je dan dat je dat volk, dat je daar onverschillig tegenover staat? O nee. Zie, nou maar, wat een knoop, hè, die Paulus legt in vers 28 en 29. Vijanden zijn ze voor wat betreft het evangelie, en tegelijk de beminde omwille van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe moet dat nou? Hij kan toch niet zo blijven, hè, allebei? Weet je wie er ook heel erg mee heeft geworsteld? Dat las ik, Isaac da Costa. Ja, Joods-christelijke dichter uit de 19e eeuw. Da Costa groeide op in een rijk bankiersgezin in Amsterdam. En hij kwam in aanraking met Willem Bilderdijk, de voorman van het Reveil. Net als Abraham Cappadoos, ook een Jood, een arts. En de Heer heeft dat gezegend, de contacten die er kwamen toen Isaac da Costa 24 jaar oud was. Ja, gebeurde dat grote wonder, wat ook wij nodig hebben, dat het in ons leven gebeurt. Het grote wonder dat hij tot geloof kwam. Tot leven. Wederom geboren door het geloof in de Heer Jezus Christus. En toen is hij samen met Hanna, zijn vrouw, gedoopt in de hervormde gemeente van Leiden. En, nou ja, kort daarna gaf hij bijbellezing in zijn huis. En ook over Romeinen 11. En die zijn best wel bekend geworden. Maar daarin spreekt ook Isaac da Costa over dit raadsel, hè, hier. En vijand en vriend. En dan zegt hij, het Joodse volk is eigenlijk als een muntstuk. Aan de ene kant van de munt staat vriend. En aan de andere kant staat vijand. Maar hij zegt, dat moet een kant op. Maar dat gaat ook een kant op. Een heerlijke kant. Dat is ook wat Paulus schrijft. In vers 30 tot en met 32. De Heere, zegt hij, zal Israël barmhartigheid geven. Jawel, die dag komt. Zeker. Want, schrijft Paulus, zoals u. En dan volgt vers 30. Hè? Hij zegt, zoals u, heidenen, God voorheen ongehoorzaam bent geweest. Maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Door de ongehoorzaamheid van de Joden. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam, opdat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen door uw barmhartigheid. Dat is wel een hele volzin, toch? Paulus, hè, heel diepzinnig, ook heel wijs. Wat betekent het wat hij zegt? Wel, hij zegt, heidenen, jullie zijn ongehoorzaam geweest, hè? O, zeker, ongehoorzaam. Je hebt niet naar de Heere gehoord, niet naar zijn geboden geleefd, met God gebroken in Adam in het paradijs. Zo erg. Maar nu hebben jullie barmhartigheid gekregen, toch God heeft zich over jullie ontfermd. Naar jullie om willen zien. Geloof gegeven in zijn Zoon. U die zijn volk niet was, heeft hij geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Jullie hebben barmhartigheid verkregen door hun ongehoorzaamheid. Hè? En daar heb je dat weer. Toen de Joden Christus verwierpen, is de stroom verlegd naar jullie. Door hun ongehoorzaamheid is het evangelie naar jullie gegaan. Hè? En zo is het gekomen, zegt Paulus, dat jullie barmhartigheid hebben verkregen. Nu zegt Paulus, zo gaat de Heere ook zijn eigen volk Israël barmhartigheid geven. Zo gaat hij zich ook over hen ontfermen. Vers 31. Alzo zijn ook deze, de Joden, nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij, door uw barmhartigheid zouden verkrijgen. Alzo zijn ook deze, de Joden, ongehoorzaam geweest. Alzo, hè, zoals jullie heidenen. Zoals jullie heidenen de Joden ongehoorzaam waren. Zo zijn ook zij, de Joden, de Heere ongehoorzaam. Maar God leidt het zo dat ook zij, net als jullie, barmhartigheid zullen verkrijgen. Paulus zegt, daar zal het op uitlopen. Daarin zal het uitmonden. Ook zij barmhartigheid. Ook zij genade. Ook zij ontferming. Zij de Joden. Ook zij zullen de knie voor de Heer Jezus buigen in belijdenis van zonde en schuld. Ook zij mogen hun hart ophalen aan de Heiland, de Heer Jezus Christus. Velen, honderden, duizenden, grote menigte, heel Israël, zal zalig worden, ook zij. En dan, als ze in geloof mogen zien op de Heer Jezus, wat gaan ze dan doen? Loven. God loven. Wat hun naam betekent. Jood. Dat betekent Godlover. Dat gaan ze dan doen. Ze mogen zien op hem. Die hen heeft lief gaat en die zich over hen ontfermt uit vrije goedheid. Dan gaan ze de Heere groot maken. Dat gaat in vervulling. Hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht, dat mogen ze zien, dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppunt reizen. Oh, wat een heerlijke dag zal dat zijn. Heerlijke dag. Jongeren en ouderen zullen dan roemen in vrije genade. Mogen drinken uit de fontein van heil. En ze zullen dronken worden. In aanbidding. Christus en Christus alleen. Alle eer geven die hij waard is. En zich verwonderen over het volmaakte offer. Dat hij heeft gebracht. Verlang je niet naar die dag? Zie je er niet naar uit? Maar ik ben ervan overtuigd dat je zelf hebt mogen proeven en drinken uit de bron van heil. Ja, dan gun je dat iedereen toch? Dan gun je dat alle mensen om je heen. Dan gun je dat ook je oudste broeder, het Joodse volk, Israël. Als je zelf oog mag krijgen voor de Heer Jezus. Heb je dat? Weet je dat nog? Dat voor je helder werd? Dat hij aan je verscheen? Nou, dan pak je je fiets en dan wil je het je beste vrienden gaat eerst zeggen, je buren, je familie. Maar dan gun je het iedereen. Hè? Iedereen. En ja, dan kan het niet anders. Als je op hem mag zien, dan ga je in bewogenheid omzien naar mensen om je heen. Ook naar de Joden. En dan zegt Paulus ook nog, dat wil de Heere nu juist ook gebruiken, die barmhartigheid. He, dat zegt hij in vers 31 ook, hè? Opdat ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen door uw barmhartigheid. Door uw barmhartigheid, door uw omzien naar Joden. He, dat betekent het ook. Nog andere dingen, maar dit ook. He, God wil onze liefde voor het Joodse volk gebruiken. Opdat ze ons mogen zien en in ons iets zien schitteren van de liefdevolle ontfermingen van God over zondaren. En daarom is het ook zo goed, hè? Door uw barmhartigheid zal de Heere barmhartigheid ook bewijzen aan het Joodse volk. En daarom is het zo goed om met dat volk mee te leven. Om het te dragen in je gebeden. Om nee te zeggen tegen antisemitisme. Om als één man achter Israël te staan. Zonder oogkleppen op te doen natuurlijk. Maar ook om mee te lijden met dit volk. Om je te laten raken. En niet af te schermen. Maar ook je te laten raken. Door alle onrecht. En lijden dat hen treft. Alle moeite en pijn en dat je zegt. Dat kan ook als je gewoon bezig bent, hè, als moeder aan het strijken. Of als vader onderweg bent naar school. Dat je zegt, o Heere, denk aan uw volk. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Dat je zucht voor dit volk. En laten we juist nu ook, nu het er zo op aankomt. Blijk geven van onze betrokkenheid. Door steun ook te geven. Ook aan organisaties en stichtingen die hulp aan het Joodse volk geven. En ook het woord onder het Joodse volk verspreiden. Het evangelie wat zij het allermeeste nodig hebben. En wat ook mag gebeuren. En waarvoor ook openingen komen. Uw barmhartigheid. Van de week hoorde ik een gesprekje afgelopen week. twee Joodse bijbelleraars van een bijbelschool in Netanya. Dat is in het noorden van Israël, dacht ik. Een bijbelschool. Messias beleidende leraar. En die spraken met elkaar over dat oplaaiende antisemitisme. En toen zei die ene leraar tegen die andere. Hij zegt, weet je wat me nou opvalt? En dat is een nieuw fenomeen. Bij al wat nu gebeurt wereldwijd, gaan de Joden ontdekken. Hij zegt, en dat is treffend, zegt hij. Gaan de Joden ontdekken dat ze nu juist ook veel steun krijgen van hen die Yeshua beleiden. Het is nieuw. Nu in deze mate. En toen deed hij een oproep eigenlijk, zo en maar alle christenen wereldwijd. Leef met hen mee. Zoek ze op als ze in de buurt wonen. Stuur een kaartje. Van de week zei een vrouw tegen me, bij mij in de straat iets verderop, woont een Joods gezin. Die kinderen durven bijna niet meer de deur uit. Ze zegt, af en toe doe ik wat door de deur. Briefje, kaartje. Even groeten. Meeleven. Door uw barmhartigheid. Door uw barmhartigheid. Leef mee. De Heer wil dat zegenen. Nu gaan we eindigen. Het is tijd, hè? Maar dat wil ik graag doen. Met toen ik deze woorden overdacht van de week. En ook dat de Heer zeg maar door uw barmhartigheid hem barmhartigheid wil geven. Toen moest ik denken aan Marianne Adam. Er is een boekje van haar, Marianne Adam, Joodse vrouw, afkomstig uit Hongarije. En dat laat zien in haar leven hoe de Heer nou werken van barmhartigheid wil zegenen. Marianne Adam overleefde Auschwitz. En ze heeft de verschrikkingen die daar plaatsvonden aan de lijve ervaren. De schoorstenen van de gaskamers zien roken. Wat moet dat bij die vrouw toch ook teweeg hebben gebracht, hè, als je dat weet. Dat velen van je volk als slachtschapen. Worden omgebracht. Vrouwen. Met kinderen. Zag ze naar binnen gaan. In de rij. Zo geleden. Zelf vernederd. Mishandeld. Gelukkig mocht ze het overleven. Ze werd bevrijd. En na de bevrijding emigreerde Marianne Adam naar Israël. Maar het was in de jaren 60 dat ze moest terugkeren naar Duitsland om de processen van Nuremberg bij te wonen. Dat waren de processen waarbij de nazi's terecht werden gesteld en werden veroordeeld. En die processen, zij trad op als getuige. En dat was voor haar heel zwaar. En ze beleefde alles opnieuw. En het gebeurde op een avond dat ze alleen was op haar hotelkamer en dat er aan de deur werd geklopt. Ze deed open. En toen keek ze in de vriendelijke ogen van enkele vrouwen. En die vroeg haar, mogen wij je even een bezoek brengen? Maar zegt ze, wie bent u? Wel, zegt ze, wij zijn van, zei een van die vrouwen, wij zijn van de Mariënzwestern. De Mariazusters. En wij volgen de proces in Nuremberg om mee te leven met het Joodse volk. Wij voelen ons schuldig. Zwaar schuldig. En wij willen erbij zijn. Mogen we u spreken? Nou, dat mocht. En er is er tussen die vrouwen contact ontstaan en ook gebleven. En nou het heerlijke. Marianne Adam beschrijft in haar boekje over haar levensweg voor haar kinderen. Dat de Heer die gesprekken heeft gezegend. Zie, op oudere leeftijd mocht deze vrouw buigen voor hem die haar een en al is geworden. De Heer Jezus Christus. Ze mocht hem vinden die haar ziel lief had. De Messias, Yeshua. Is dat nou niet rij? In hem verzoening. In hem vrede. En ze schrijft, als ik het nu soms zwaar heb. En dat heeft u misschien ook wel. En daarom geef ik het ook mee. Ook als bemoediging. Als ik het zwaar heb, hè, met al wat is gebeurd. En met alle lijden en leed dat ons is overkomen. Dan zeg ik. Mijn Vader, ik begrijp het niet. Maar ik weet. U doet het niet verkeerd. Ik vertrouw op u. En dan schrijft ze. En daar wil ik mee besluiten. In haar boekje wil ik voorlezen. En dan zegt ze, ook al ben ik nu aan het einde van mijn leven een gebroken en zwakke oude vrouw. Ik mag toch elke dag opnieuw leven van de kracht die de Heere mij geeft. Hij raakt mij steeds weer aan. En richt me innerlijk en uiterlijk op, zodat ik me blijf verwonderen. Hij heeft aan de deur van mijn hart geklopt. En ik heb hem met liefde en blijdschap mogen binnenlaten. En sindsdien woont hij in mijn hart. En hij geeft mij oneindig veel kracht. Hij is de Heere, onze Verlosser. Yeshua, onze Messias. Geprezen zij zijn naam. Zijn liefde kent geen beperking. Zijn barmhartigheid is onmetelijk. Hem zij de lof en de dank voor zijn bescherming. Hij is wonderlijk van raad. En groot van daad. Nou, zeg je er ook amen op. Hij is wonderlijk van raad. Groot van daad. Deze vrouw. Getekend door het lijden. Uit het Joodse volk. Deze Yeshua. Oneindig van barmhartigheid. Nou, kus de zoon. Opdat hij over u niet toorne, maar opdat u ook eeuwig mag leven. Amen. Laten we samen zingen op Psalm 102. En dat gaat over de herbouw van Jeruzalem. En daarvan vers 11 en 12. Het zal met blij gejuich hem loven, het volk Israël. Het zal met blij gejuich hem loven, wat er verder volgt, 11 en 12 van Psalm 102. Eindigen nu met dankgebed. Heren, dank ook voor de psalmen die we mogen zingen. Want ze spreken zo over uw trouw en goedheid. Ook voor uw eigen volk, voor Israël. Het heeft niet afgedaan. De dag zal komen dat u Sion eer bewijst. Als de volken samen vergaren, zich met zere erfvolk paren. Als de koningen zich buigen. En in Sion u ontzag betuigen, Heere. Laat ons uitzien naar die dag. U hebt het beloofd, ze zullen barmhartigheid verkrijgen. Geef barmhartigheid, Heere. Wilt u krachtig werken, zoals u hebt toegezegd. En alle werk dat er ook plaats mag vinden, met uw zegen bekronen. Heer Jezus, u, die zit aan de rechterhand van Vader. U hebt uw eigen broedervolk in het oog. En u leidt het zo, dat als de heidenen zijn ingegaan de volheid, dan zal heel Israël zalig worden. En als hun val tot zaligheid van de heidenen zal zijn geweest, hoeveel te meer hun opstanding. Het zal zijn dat de kennis van uw naam de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem der zee. Gaan nog grote dingen gebeuren, heren. En tegelijkertijd door een weg van weeën, een rampspoed en golven van ellende. O, daarom wij bidden van u, maak ons wakker als we slapen. Velen slapen. Leven in hun eigen leven. Druk met dingen die geen waarde hebben voorbij gaan. Laten we ontwaken en wonen in uw woord. U mogen ontmoeten in uw woord. En ook uw volk. Heren, we bidden voor elkaar. Zegent u alle die in rouw zijn, die dierbaar hebben verloren. Ontfermt u zich over hen allen. Bidden ook voor hen die ziek zijn, voor wie het leven zwaar is. Misschien wel een last, die een kruis dragen, die eenzaam hun weg gaan, onrecht ervaren. Die beschadigd zijn. Misschien wel door mensen van wie ze het niet hadden verwacht. Wilt u nabij zijn? Ontfermt u zich. We bidden u voor de zieken. Mevrouw Verkerk, denk aan haar. Dank dat het beter mag gaan. Zegen ook haar man. Alle om haar heen. Bereid haar voor, Heere. Op de dag waarop ze dit leven zal verlaten. En u zal ontmoeten. Laat haar schuilen achter u. Heere, wij bidden ook voor Olivia. Als ze deze week naar het ziekenhuis moet. Voor een ingreep. Wat is ze er al vaak geweest. Samen met haar ouders. Caroline en Robert. Heere, we bidden voor dit gezin. Roos en Kasper. Mogen al deze dingen meewerken ten goede. Dat heeft u ook beloofd, Heere. Laten ze bij u schuilen. Zoals ook Marianne Adam bij u vrede mocht vinden. Heere, we bidden voor het geheel van de gemeente. Ouderen, ook jongeren. Wees onze jonge vrienden nabij. En dank, Heere, voor de goede dagen die ze achter zich mogen hebben. De jeugd van de gemeente. Ontfermt u zich over hen. Zegen het woord dat gezaaid is. Houd hen staande. Zet ze stil. Laat ze zien in de afgrond van hun hart. De verdorvenheid, geneigd tot alle kwaad. Gezondig tegen u die zo goed bent. En dat ze net als die verloren zoon door de knieën mogen gaan. Tot zichzelf zullen komen, dat Heere, tot zichzelf. En zo opstaan met de bede, ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, ik ben het niet waardig om nog uw kind genaamd te worden, maar maak me als een van uw dienaren, knechten. Opdat ik toch bij u mag blijven, Heere, geeft u dat aan onze jonge mensen. Dat ze zo in berouw, buigend voor u, Heer Jezus, u mogen vinden. Uw stem mogen horen. Van u het heil ontvangen. En mogen opstaan en springen, huppelend van vreugde. O, neem ze voor uw rekening. Heere, u heeft uw handen naar hen uitgestrekt, ook in de doop. Mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Wilt u de kracht geven, opdat ze het ook mogen doen, Heere? En u mogen vinden als de grote priesterkoning. Geen betere koning dan u. Heren, we bidden ook voor de jongeren die deze week beginnen aan hun examens. Wilt u hen helpen? U weet hoe ze ervoor staan. Misschien ook wel opzien. En is het spannend. Wilt u hen leiden? En geef dat ze de stof die ze geleerd hebben straks ook voor de geest mogen halen en goede antwoorden zullen geven. En heren, als we het misschien niet zo goed hebben voorbereid, geeft u genade. En dat we mogen slagen. We bidden voor hen. Leid hen in hun levensweg. Heren, zo dragen we elkaar aan u op, ook onze moeders vandaag. We danken u ervoor dat we een moeder hebben. Of mochten hebben. Dank voor alle zorg, voor het leven dat ze ons hebben gegeven, voor de liefde. Wilt u zich over hen ontfermen, als we onze moeder missen, omdat ze er niet meer is. O Heere, wilt u ons vertroosten. En ja, als we zelf graag moeder hadden willen worden, maar uw weg met ons anders is, mogen we op u zien, Heere. En zegen ons op de plaats die u ons geeft. Kan ook zijn dat de band met onze moeder moeizaam is. Dat we spanningen op de lijn zijn. Wilt u genadig ontfermen. Misschien wel geen contact meer met onze moeder hebben. O Heere, u weet wat het bij ons teweeg brengt. Mogen wij het aan u overgeven en in uw handen neerleggen. U, die eenmaal recht ook zult doen. Heere, we bidden u voor heel de kerk. Voor onze broeders van de kerkraad. Alle werkzaamheden die ze verrichten. Vervullen met uw geest. We bidden ook voor het evangelisatiewerk. Zegent u de folders. Eén woord, Heere. Raak harten aan. En mogen wij ook bidden voor Israël. Geef uw zegen. Ontfermt u zich ook over alle hulp en zorg die onder het Joodse volk wordt verleend. Maar we bidden ook voor de volkeren eromheen. Waar ook zoveel nood is. En zoveel leed. En de grootste nood, Heere, is dat ook zij, net als wij, eigen gerechtigheid zoeken op te richten en denken zo te kunnen sterven. O Heere, geef u inkeer, terugkeer naar u, de Heer Jezus Christus. Dan heeft u de eer en zij de zaligheid. En zo komen we tot u. Bidden u, hoor ons en dat uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Tot slot gemeente Psalm 124, 1 en 3. Dat Israël nu zeggen blij van geest en wat er dan volgt. 1 en 3 van 124. Gaat heen, gemeente, in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.